là.
Blood feed the Babylon. Fire feed the Vatican. Fire, 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 fire.
You gotta move around the island.
Cha,
you gotta sip a little Cali.
Blood, lightning, an earthquake and thunder. There ain't got no water. Desert so dry.
Move up my fish.
And Jah is so high.
Skip up, skip up, skip up, skip up.
Fire for the Babylon. Fire for the Vatican. Blood for the Babylon. Fire for the Vatican. Fire! Hotter flames! Cha, 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 cha. Blood, lightning, an earthquake in desolate places. There ain't got no water. Fire! 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 Cha, cha! Jah Almighty, ever raiders, I would tell you, Lord, feed the Babylon.
Move around the island.
Fire in a Vatican. Lord, feed the Babylon. Lightning and earthquake and thunder. Kill them dead before them spread, Jah. Kill them dead. I know you talking what you talking. You can keep on barking what you barking. I'm gonna tell you a musical lesson, and that's for sure. Should do your own thing as I would tell you. Hey, you little brother Tony up the road. I'm gonna clip your wing. I'm gonna. Jah Rastafari, for God bless no one curse. Hey, little Tony down the road, I'm gonna whip you, gonna take away your queen, I'm gonna take away your sin. Hey, Jah in a Vatican, kill them dead Jah before them straight. Prince Tony, you're a phony. Gonna ride you like a pony. I'm gonna make the crowd see just how stupid you are. You should do your own thing. That's the only way you're gonna win. Skip up the line, got your Rastafari. Stop wearing bell pants and a whole lot of soul comb in your hair. You're just a soul fight. You ain't got nothing living for. A whole lot of hypocrisy.
Let's do it now. Let's do it now.
Fearing being in the free fall of your oblivion. Diving in your river of indecision. I know that I can live in this condition. I just can't overcome this addiction. But when I feel ready to take the leap, you suddenly emerge full of heat. Throwing your charms like a freak. You know I can't counter it, it just sticks. Just tell me if you don't think this is insane. Although I must admit that I enjoy the pain. Stop working out your paradise. The labyrinths I fall in, but always escape to see your landscapes truly sublime. This pattern of chaos seems to be our fate. Let's do it now. Stop wasting any more time. The turning back, this is running wild. If it's our destiny, then let's make it shine. I'll make your wishes come true, and you'll make mine. Let's do it now. it now. This is where we are, and we can't return. Up so far the tornadoes of our storms. Maybe we need a shake up, maybe we need more. Off the straight cut to the turmoil of our thoughts. Look at the world, the relationships are chaotic. We have the fire that knows bones. These magnetism, we can't stop it. We can feel it in our bones. So tell me if you don't think this is insane. But we both know that we'll fall for it again. Start working out your paradise. The labyrinths I've fallen, but always escape. To see your landscapes truly sublime. This pattern of chaos seems to be our fate. Let's do it now. Stop wasting any more time. We're turning back. This is running wild. If it's our destiny, then let's make it shine. I'll make your wishes come true, and you'll make mine. Let's do it now. Let's do it now. Let's do it now. Let's do it now. We both need the same from life. It's in our core. It comes from deep inside. So how can't we be sure what the right decision is? What's left to explore? With you being the master of my thoughts. Let's do it now. 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 Stop wasting any more time. We're turning back. This is running wild. If it's our destiny, then let's make it shine. I'll make your wishes come true, and you'll make mine. Let's do it now.
what I'm saying? Each one teach one.
Radio Patapú News Studios Geluiden en nog veel meer.
Nepal. Want dat is het land waaruit Maarten Oldhoff net is teruggekeerd. Oldhoff is schrijver van het boek Lopen in het voetspoor van de Boeddha en via de stichting Vajra aanjager van menig ontwikkelingsproject in Nepal. De afgelopen maanden begeleidde hij een bijzondere pelgrimstocht en natuurreis naar een meer dan 4000 meter hoog gelegen bergmeer op de grens van Nepal en Tibet. Wat deze reis uitzonderlijk maakte is dat het voedsel onderweg werd bereid met een zonneoven, een ecologisch novum in de reiswereld. Fred Gales zocht Maarten Oldhoff op en vroeg hem naar het hoe en waarom van deze onderneming.
Voor mij is 2013 een kroonjaar om verschillende redenen. Op de eerste plaats bestaat de stichting waarmee ik ontwikkelingswerk in Nepal doe, Stichting Vajra, bestaat 15 jaar. Verder werk ik al 25 jaar samen met de reisorganisatie SNP Natuurreizen. En in Nepal werk ik 20 jaar samen met een expeditieorganisatie waarmee ik in het verleden heel veel trektochten in de Himalaya heb georganiseerd. Plus ook nog het aspect dat ik in het verlengde van ons stichtingswerk betrokken ben geraakt bij de bouw van een eco-hotel. Nou, dat alles bij elkaar maakte dat ik bedacht dat het misschien wel aardig zou zijn om een jubileumreis te organiseren. Die begint in dat hotel dat deze maand geopend is en dat er ook weer eindigt. En Die tocht ging naar het Bhairavkunda meer. Dat is een meer op de grens tussen Nepal en Tibet. En wordt jaarlijks bezocht door duizenden Hindoes en boeddhisten die dat als pelgrimsbestemming hebben. En de ene die gaat voor Bhairav. Bhairav, dat is een aspect van Shiva. Het is de zwarte kant van Shiva. En de Hindoe-goden hebben allemaal verschillende aspecten die je allemaal te vriend moet houden. En Bhairav is dan een wraakverschijning. En de andere die gaat voor Padmasambhava of Guru Rinpoche, die vanuit India het boeddhisme in de 8e eeuw naar Tibet heeft gebracht. Het opmerkelijke, het grappige, het bijzondere, hoe je het noemen wilt, is dat het boeddhisten en hindoes steeds wel lukt om bijzondere plekken in de natuur tot pelgrimsbestemming te bestempelen. Dus ja, er is daar verder niks, alleen natuur. Er is daar een meer. En waarom moet je naar dat meer? Misschien dat je dat helemaal niet moet afvragen, omdat men daar naartoe gaat.
Was dit de eerste keer dat je naar dat meer toe ging?
Het was de eerste keer dat ik daar met een groep kwam. Ik heb een jaar geleden heb ik de reis voorbereid met mijn Nepalese collega, voorzitter van de Vajra Foundation Nepal. En het idee leefde bij mij al veel langer. Ik heb denk ik wel 15 jaar geleden heb ik aantekeningen gemaakt naar aanleiding van een gesprek met een dorpsbewoner in die regio, die mij vertelde over het bestaan van dat meer en dat daar elk jaar dus veel pelgrims naartoe gaan. En dat het ook zo'n mooie tocht is. Over de hele lengte van de tocht loop je over de graad van een bergrug. In de Himalaya heb je niet zoveel tochten die lang over een graad lopen. Het is meestal klimmen, een pas, en dan weer naar beneden, rivier, brug, weer omhoog, weer een pas en weer naar beneden. En het idee dat je dus dagenlang over een rug geleidelijk omhoog kunt lopen, dat spreekt zeer tot de verbeelding. Om verschillende redenen, want op een bergrug heb je altijd mooi uitzicht. En de tocht loopt naar de grens met Tibet, dus naar het noorden. Dus je kijkt ook naar de reuzen van de Himalaya. Dus landschappelijk ook een hele mooie tocht. Ik heb zelf, nog voordat onze stichting bestond, een klein zonneoogproject opgezet in Bhutanese vluchtelingenkampen in Oost-Nepal. Omdat ik toen al geloofde, we hebben het over midden jaren 90 van de vorige eeuw. Ik geloofde er toen al in dat dit een oplossing zou kunnen zijn voor ontbossing. En voor situaties waar een groot gebrek is aan brandstof, zoals vluchtelingensituaties. Dat project is vrij snel overgenomen door Vajra Foundation Nepal toen die werd opgericht. En we hebben dat samen weten uit te bouwen tot het grootste zonneoogproject ter wereld. Dus in 2007 waren er 85.000 vluchtelingen die met onze zonneoogers kookten. Dat is ook meteen de inspiratiebron geweest om op de school die wij in Kathmandu hebben gebouwd, naast nog 7 andere scholen, gebruik te maken van zonne-energie om op te koken.
En een zonneoven. Ik denk niet dat veel mensen weten wat dat is. Het is niet iets op zonnecellen, hè?
Nee, zonnecellen, dan denk je aan elektriciteit. Een zonneoven, er zijn verschillende types van. Er zijn boksen, waarin je pan in de box zet. Een box met een ruit aan de bovenkant en een spiegel om zoveel mogelijk zon binnen te krijgen. Die zijn niet zo effectief. Effectiever zijn schotels die er een beetje uitzien als televisieschotels. Het idee is natuurlijk hetzelfde. Dat is dat je straling concentreert. In dit geval dan zonnestraling. En dan zet je in het centrum een zwarte pan. Die neemt de warmte het beste op en daarmee kun je koken. In Duitsland is er veel onderzoek gedaan aan universiteiten. En hebben ze een bepaald type ontwikkeld. de SK14 wordt hij dan genoemd. 14 van 14 decimeter, dus hij heeft een doorsnede van 1,4 meter. En met die grootte evenaar je de kracht van een gasbrander. Dus dan kun je met dezelfde snelheid, dezelfde intensiteit koken als dat je gewend bent.
Was dat meteen een succes of vonden mensen het een beetje nieuw en onhandig?
Allebei. Ze vonden het een succes. Ongelooflijk dat je in de zon kunt koken. Vluchtelingen die daarmee geconfronteerd werden, die gingen meteen zoeken waar zitten de batterijen of zit dat in de stopcontact of hoe kan dat nou? Erg handig vonden ze het ook weer niet, want je moet overdag koken terwijl je 's avonds warm wilt eten. En bovendien moet je buiten koken terwijl je gewend bent om het binnen te doen. Dus het zijn toch wel grote veranderingen die maken dat veel projecten met zonneovens in de wereld zijn mislukt. Mensen moeten wel erg om brandstof verlegen zitten, willen ze hiertoe overgaan. Bijvoorbeeld in vluchtelingensituaties of aride of semi-aride gebieden als woestijnen. Maar ook hoog in de bergen, dus in de regenschaduw. Bijvoorbeeld in Tibet, daar heb je een hoge instraling. En daar kun je deze zonnekokers heel goed toepassen. Maar tijdens de voorbereidingsreizen jaren geleden kwamen we op het idee van, zouden wij het aandurven met het succes van ons zonneovenproject in de vluchtelingenkampen om een zonne-expeditie te organiseren? En we konden geen gebruik maken van eerdere ervaringen, want het was nog nooit in de geschiedenis gebeurd. En we hebben toen ja gezegd. Eigenlijk niet helemaal wetend waar we ja tegen zeiden. Want het betekent een geschikt type zonneoven vinden. De SK14 die wij in de vluchtelingenkampen gebruikten, die waren daar toch te kostbaar en te onhandig voor. Dus kijken of er geschiktere types zijn. Verder moesten we keukenpersoneel selecteren dat op die manier bereid was om te koken en die dat ook echt daadwerkelijk konden doen. Verder moest de logistiek van de tocht moest helemaal aangepast worden. Normaal is een kok bij de groep, op de lunchplek, op de plek waar overnacht wordt, waar gedineerd wordt, waar het ontbijt wordt geserveerd. In dit geval moest de hele keukenploeg een dag voor de groep uitreizen. Het betekent ook dat de maaltijden aangepast moesten worden. Met als gevolg dat er ook een beroep gedaan moest worden op de flexibiliteit van de deelnemers. Want het betekent geen gebakken eitjes bij het ontbijt, want dan is er nog geen zon. Het betekent ook geen warme lunch, want de keukenploeg was al verder, die was al op de plek waar overnacht werd. Het betekende ook dat het drinkwater, wat normaal gesproken altijd gekookt wordt om het te desinfecteren, dat kost zo verschrikkelijk veel energie en zoveel kooktijd, dat we hebben besloten om een andere manier te gebruiken die ook heel effectief is en veilig. Namelijk desinfecteren met jodium. Maar ja, daar zit er wel een smaakje aan het water. Dus dat moeten de mensen wel voor lief nemen. Dus al dat soort aanpassingen die kwamen daarbij kijken. Maar het is gelukt. Naast 20 Nederlanders die mee waren, waren er 3 Amerikanen mee van een muziekgroep die zichzelf Solar Punch noemt. En zij maken muziek met elektriciteit die door de zon is gegenereerd. En ze hebben op alle dagen muziek gemaakt tijdens de meditaties die we hebben gedaan. Instrumentale muziek, maar ook mantra's uit het hindoeïsme, uit het boeddhisme. Ik had ze Nepalese liedjes gestuurd, die hebben ze ingestudeerd. Dus ook de Nepalese staf, die uit niet minder dan 40 mensen bestond, die hebben dankzij hun ook een fantastische tijd gehad. Dus na het avondeten dan werd er muziek gemaakt en gedanst en gezongen. Ja, heel bijzonder dat zij erbij konden zijn.
Dus het was meer als alleen maar een vakantietocht?
Ja, ik vond het wel belangrijk om het aspect van pelgrimage, om dat inhoud te geven. Het is tenslotte een tocht naar een pelgrimsmeer. Dus ik vind dan niet dat je dat als een bergsportrace moet gaan zien. Ja, ik heb dat uitgewerkt in deze tocht. Verschillende aspecten, dus de dag beginnen met meditatie. Het was 's nachts stervenskoud, zeker op de hoogste plaatsen. Maar zodra de zon boven de kim was, dan was het ook meteen warm. Dus het was heerlijk om 7 uur 's ochtends op een groot kleed met de muzici erbij om dan bij de opgaande zon te mediteren. Verder het bezoek aan het meer natuurlijk. Wat pelgrims daar doen is onder andere een stenen toren bouwen. Dat is een toren die we uit de zenwereld wel kennen. Dat is ook erg milieuvriendelijk. Je gebruikt materialen die er zijn. En je geeft daar je intenties mee aan het universum. Prachtig. Dus niet in een tempel of bij een beeld, maar in de natuur. Dat laat alles open. En het was ook zeker niet zo dat de deelnemers allemaal boeddhist waren. Er waren er wel een paar, maar sommigen die waren helemaal niet religieus of overtuigd katholiek. Maar dit is een concept, daar kan iedereen wat mee. En sommigen hadden een steentje meegenomen uit Nederland, dat ze daar hebben achtergelaten. Dat is natuurlijk een idee dat van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela komt. Waar pelgrims bij de Cruz de Ferro een steentje achterlaten. En dat symboliseert dan de last die ze het hele leven meegedragen hebben. En die ze daar symbolisch achter zich laten. Ook heel bijzonder was het bezoek aan het nonnenklooster. Dat langs de route ligt in het dorpje Chagam. Boeddhistisch klooster met 350 uit Tibet gevluchte nonnen. En ze waren bereid om met ons vorm te geven aan een herdenkingsdienst voor dierbare overledenen en voor ernstig zieken in onze omgeving. Dus we hebben daar een lange dienst gehouden, ingeleid door de nonnen op hun manier, Tibetaans-boeddhistische wijze, dus met de bijbehorende instrumenten, trompetten en cymbalen en trommels. En wij hebben het toen overgenomen en hebben toen alle namen, dat waren er enkele honderden, die hebben gereciteerd. En na elke naam is de mantra Om Shanti, Shanti vrede. Dus vrede voor die persoon. Gechant en dan begeleid door leden van die muziekgroep Solar Punch. Dat gaf het geheel wel een hele bijzondere dimensie.
U hoorde Maarten Oldhoff van de stichting Vajra en muziek van Solar Punch. Meer informatie vindt u als altijd op onze website bosrtv.nl.
Hörst du die Trommel? Fragte die Feuerlilie. Hörst du die Stimmen? Ein Feuer brennt, es lodert bis in den Himmel. Knisternde Flammen lassen die Nacht erleuchten. Ein Zug von Frauen und Männern schreitet um das Feuer. Hörst du ihren Trauergesang? Hörst du aus der Ferne den Ruf des Priesters? In ihrem langen roten Mantel steht eine Frau im Feuer. Die Flammen lodern um sie. Aufrecht steht sie im knisternden Feuerschein. Bald wird sie sterben. Aber sie denkt an den Lebenden hier im Kreise, an ihn, ihren Geliebten, dessen Augen heißer als die Flammen brannten, an ihn, dessen Augenfeuer ihr Herz stärker berührte als die Flammen von außen. Kann die Flamme des Herzens in den Flammen des Feuers ersterben? Was erzählst du da? Ich verstehe das nicht, sagte Gerda zu der Blume. Das ist mein Märchen, sagte die Feuerlilie.
Ese ges qualper daits 2021 წელს რამდენად უცნაური ცარი იყოს აი ხა ხვალ გამოდის ესე ციფრულ პლატფორმებზე ზოგ ვაინილ შოპში უკვე დევს და უცნაურია ის რომ ამდენ ხანს ველოდით ამ ალბომს მაგრამ ბევრი მიზეზი აქვს რატომ მოხდა ესე ესე 2021 წელს ახალი გამოსული იყო ჩემი Move 2021 დაი დაცლილი ვიყავ, კარგად რომ ვთქვა რა მუსიკაში, იმიტომ რომ რაღაც თებერვალში გამოვიდა და მაისში მივიღე იმეილი შვეიცარიული რაღაც არქიტექტურული კომპანიიდან და ჩემთვის ცოტა ესე სკამივით იყო რაღაც რომ ელოდები რომ რაღაცა სპამებშია და რა უცნაური იმეილი და რომ გავხსენი რაღაც ძალიან დიდ ნახაზები და რაღაცები დამხვდა და გულწრფელად რომ ვთქვა დიდი ახსნა განმარტება თავიდანვე არ ყოფილა რაღაც ისე
ჩაგერთო სპამში იყო მეილი ჩავარდნილი აუ რა მაგარია
იმიტომ რომ რაღაც უცხო მეილი რაღაც თან ესე იმ პერიოდში არ ვიყენებდი ეს აქტიურად საქმის კუთხით მეილს რაღაც ხო იცი უნივერსიტეტს რაღაცებს რომ ამოწმებ და და რომ მომივიდა მეილი მე რაღაც რომ ნახე წავიკითხე და ცოტა ხანს არ გავეცი პასუხი იმიტომ რომ ნახე ეს მეილი რაღაც თავიდან ცოტა შემაშინა მოცემულობამ რა ჯერ იმიტომ რომ თავაზობდნენ რომ მე მუშავა რაღაცა შენობაში ჩანაწერებზე და ბოლომდე არ იყო იქ ახსნილი რომ თქვა ეს LP იქნებოდა შეიძლება და ყოფილიყო ერთი მუსიკა თუ რამე პროექტერსაც მოვიფიქრებდი, მაგრამ მოცემულობა იყო რა რაღაცა ორი კვირა მეძლეოდა, უნდა ჩავსულიყავი ეს შენობა მენახა. არც ერთი ადამიანი ამ პროექტთან, ვინც წერებოდა დიდად მუსიკასთან კავშირში არ ჩანდა. და თან იყო კვლევითი ცენტრი, ხო ხვდები, ანუ ბიოლოგიური კვლევითი ცენტრი და უცებ ვერ ხვდები ბოლომდე. აი, თქვათ რაღაც საქართველოს რამდენი უცნაური ძველი შენობა, თქვათ ხო, პოსტსაბჭოთა და შეიძლება რომ მიხვიდა და ეგრევე რაღაცებ დაგებადოს, იფიქრო რომ აი რას გავაკეთებ, მაგრამ უცებ საეჭოდ ჟღერდა რომ რაღაც ბიოლოგიური კვლევითი ცენტრი წერდა რომ აი როგორ გავლენას მოახდა ეს შენს მუსიკაზე ეს. და მითხრეს რომ ერთ-ერთი ეს ვიცოდი რომ პირველი ჩემი ალბომი Half-ი ქონდათ მოსმენილი. და არ ვიცოდი ბოლომდე როგორ მიპოვნეს. და ეგრევე მივწერე რომ ჯერ კარგი იქნებოდა რომ გავგვეცნო ერთმანეთს და Zoom-ის კოლი ჩაგვენიშნა და საერთოდ გამეგო ვინ არის ეს ხალხი. და მე რეკონდა ეს კოლი და ამ კოლზეც ცოტა ხო იცი ასაკის ხალხი როზის სათვალეებით რაღაც სხვა და შენ რაღაც ვერ ხვდები ბოლომდე რა ზონდა ელაპარაკეთ, იმიტომ რომ არც ესეთ კითხვები გამჩენია თავიდან, რომ ეხა როგორ რამდენი წელი იმუშავეთ, როგორ იმუშავეთ, როგორ იმშენებლობა მიმდინარეობდა, ანუ ეგეთ კითხვები არ გიჩნდება. და მე მითხრეს ერთ-ერთმა რომელიც ასე ვთქვათ ამ პროექტის ეხა უკვე არტისტული დიზაინერია და პროდაქშენში ძალიან ჩართული იყო. დღეს აკეთებს ძალიან ბევრ ალბომის კავერს Erast Tapes-ზე. და ზოგადად ეს არქიტექტურულ პროექტებზეც სულ მუშაობს და ეს კაცი Bernd Kuchenbreicher ეგრე ქვია, მეუბნებოდა რომ რაღაც ვიღაც YouTuber-ს ედო ეს Half-ის განხილვა